Hoi, voordat je gaat luisteren, eerst even dit. Als je de Parool Misdaad podcast leuk vindt, dan ben je misschien ook geïnteresseerd in de andere podcast van het Parool. In Amsterdam Wereldstad praat ik, Lorianne van Gelder, iedere week met verslaggevers en experts over typisch Amsterdamse thema's. Hoe Amsterdam Noord ooit werd gebouwd als afvoerputje van de stad, waarom Amsterdammers moeten leren leven met ratten en hoe paradijsvogels uit de stad verdwijnen. Iedere dinsdagochtend hoor je een nieuwe aflevering op parool.nl.
Er is een brute, laffe misdaad gepleegd.
Geweld moet stappen, ja, sowieso.
Het Openbaar Ministerie eist forse zelfstraffen tegen de verdachte in het Marengo-proces.
Voor de 10e keer in een maand tijd was het vannacht raak. Een explosie in de stad.
Meer dan 2 miljard euro aan harddrugs werd vorig jaar door justitie onderschept. Een verdubbeling met het jaar ervoor.
Welkom bij de Parool Misdaad podcast. Mijn naam is Corrie Gerritsma. In deze podcast praat ik elke 2 weken met misdaadjournalisten Wouter Laumans en Paul Vughts. Niet alleen over de grote, maar ook over kleine misdaadzaken. Nieuwe afleveringen zijn eerst een week exclusief te beluisteren op parool.nl en in onze app. En een week later verschijnen ze in je andere podcast-app, zoals Spotify. Onlangs werd bekend dat de oudste zoon van Ridouan Taghi, Faisal, eind juli op verzoek van Nederland is opgepakt in Dubai. Ondanks een nieuw verdrag met Dubai zijn uitleveringen allerminst zonder hobbels. En de kwestie van Faisal Taghi lijkt niet op zichzelf te staan. In Turkije werd de voormalige rechterhand van Bollejos Leidekkers op vrije voeten gesteld en kort daarna weer vrijgelaten. Wat is er aan de hand? We gaan het vragen aan Paul Vughts en Wouter Laumans. Paul, eerst even die Faisal Taghi, die hebben we eigenlijk nog niet vaak genoemd in onze podcast. Hè? Wie is hij?
Nou ja, je zei het al, hij is de oudste zoon van Taghi. Er is nog een tweede zoon, die ook heel interessant is. Zij wonen met hun familie in Dubai al een hele tijd. Hij studeert daar, wordt gezegd. Over het soort opleiding lopen de verklaringen uiteen. Hij is in het grote proces tegen Youssef Taghi, de neef die ook advocaat was, veel over de tong gegaan, omdat hij ook daar door zowel het Openbaar Ministerie als de rechtbank geschaard is in de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Buiten, die via de Youssef het werk voort zou hebben gezet. Nederland heeft al een hele tijd een groot interesse, een warm interesse voor hem. Omdat het erop lijkt dat hij gaandeweg is uitgegroeid tot de tweede man van de organisatie. Als je er nog vanuit gaat dat Ridouan Taghi nog steeds de eerste man is gebleven. Mm-hmm. Nu moet ik daarbij zeggen dat er wel meer tweede mannen zijn aangemerkt. Ik bedoel rechterhand, linkerhand. Maar goed, een belangrijke pion in de organisatie. En nou ja, Nederland is heel blij dat hij daar wel binnen zit. Maar is ook heel zenuwachtig over wanneer gaan we hem hier krijgen? Gaan we hem hier krijgen? Kunnen we hem hier gaan berechten? Of gaat het in Dubai mis?
Maar eventjes, hij was niet, hoe zeg je dat? Hij is er niet ondergedoken of zo. We wisten gewoon, moet je mij nog horen, Het was gewoon bekend dat hij daar woonde. Of was hij echt soort onzichtbaar en waren er echt mensen echt naar hem op zoek?
Nee, hij was daar. Lange tijd heeft hij daar gewoon samen met hun moeder hebben ze daar gewoon geleefd. Er is ook allerlei communicatie die we ook voor een deel wel hebben. Tussen Ridouan Taghi en die moeder. En tussen Ridouan Taghi via Youssef en Faisal, volgens het Openbaar Ministerie. Hij heeft de bijnaam Genie en dat komt op meerdere plekken in dossiers op belangrijke punten.
Is dat omdat hij studeert?
Weet ik niet.
Dat is niet bekend. Waar die bijnaam vandaan komt is ons niet bekend.
Triggerde me wel namelijk dat ik dacht genie.
Nou ja, hij studeert wijst op een zekere mate van intelligentie. Dus ja, misschien, maar dat is speculeren, dus wij weten dat niet.
En wanneer hoorden jullie van de aanhouding van Faisal?
Ik zat eigenlijk op de camping. Ja, soms is het zo. Soms
ik
is
ook,
het,
ja. Andere camping.
Ja, soms is het zo. Hè. Het was tijdens de zomervakantie. En ik, weet je wel, ik
ja, maar dat is heel lang
moet
geleden
dan
al.
Afspreken met mijn betere helft om niet de hele dag op mijn telefoon te gaan zitten prutsen. Dus daar hou ik me dan keurig aan. En toen kwam er een berichtje binnen. De zoon van Ridouan Taghi is opgepakt in Dubai.
Maar niet een berichtje toch van ANP of zo?
Nee.
Kanalen bedoel ik.
Ja, van iemand die ik hoog heb zitten. Toen dacht ik, oké, nou ja, goed. En weet je wat het is? Je hoort wel vaker dit soort ruis, weet je wel, over de lijn gaan. En toen, eigenlijk volgens mij een paar uur later, Maar dat kan ook aan mijn telefoonverbod hebben gelegen. Toen kreeg ik van iemand anders hetzelfde berichtje. Dat was het speelt allemaal eind juli. En toen ben ik volgens mij Paul gaan appen van... Ja, ik zit hier tussen de barbecue en de haringen. Dus weet je wel, heb jij iets gehoord? En vervolgens... Zo werken wij dan als een soort, hoe zeg je dat, estafette. En dan geef ik even het stokje over en dan kijken we, gaan we dobbers uitgooien?
Nou, Wout was op vakantie, ik niet. Ik was toevallig even een weekendje op een camping, maar dat boeide verder niet. Dan gooi je inderdaad dobbertjes uit. Dus je moet je voorstellen dat je een stuk of 10 dobbers uitgooit en dan wacht je net zo bij vissen. Tot er eentje naar beneden schiet. Nou, dat duurde even. In het begin ook krijg je reacties. Allerlei mensen van wie je veronderstelt dat die iets zouden kunnen weten, weten van niks.
Kan je iets specifieker zijn of is dat allemaal heel lastig?
Dat kunnen kringen uit opsporing zijn. Dat kunnen advocaten zijn. Dat kunnen kennissen uit de entourage van criminelen gelinkt aan Tachi zijn. Mm-hmm. Voor zover die zelf vastzitten. Anders kunnen ze het ook zelf zijn. Dan probeer je maar wat je proberen kunt. En dan wordt het ingewikkeld. En natuurlijk ga je ook het officiële pad in, woordvoerders en zo. Maar dat heeft bij heet nieuws heeft dat meestal niet zoveel zin. Of ze weten het niet, of ze willen het niet zeggen, of ze draaien eromheen en zo. Ik wil niet lullig doen over woordvoerders, maar daar heb je de eerste weken meestal niet zoveel aan.
En daarbij is Dubai voor ons natuurlijk ook wel journalistiek gezien een zwart gat. Hè, waar wij zitten hier, in Dubai gebeurt van alles. Wij horen wel het nodige altijd uit Dubai. Dus soms dan hoor je opeens een rol dat iemand een klap voor zijn smoel gekregen heeft in een chique disco. Of dat soort dingen, dat komt wel bij ons. Maar dat je dan even denkt van oké, dan moet ik poppetje A, poppetje B, poppetje C bellen. En dan heb ik zo'n verhaal rond. Dat is daar gewoon moeilijker. En wat daar natuurlijk ook meespeelt, is dat het daar, ja, daar heersen andere normen, waarden. Vrije pers, daar hebben ze daar toch een andere interpretatie van. Dus het is allemaal ingewikkeld om nieuws uit Dubai hier, zeg maar, hoe noem je dat, te verzilveren. Hè? Dat je dat kan zeggen van oké, dat klopt dus.
Ja, maar je zou zeggen, als het op verzoek van Nederland is dat hij gearresteerd is, dan dat er aan zeggen, deze kant misschien wat zit.
Ja, maar ook hier was het oorverdovend stil.
Nou, dan komt er nog een tweede aspect en dat is misschien wel minstens zo belangrijk. Het kan zijn dat helemaal in het begin dat mensen het niet precies wisten van de hoed en de rand. Maar vervolgens breekt er een periode aan waarin je voelt dat het klopt, maar dat men het gewoon niet wil bevestigen om allerlei redenen.
Ja, want jij begon het, dat weet ik nog wel, Paul. Jij hoorde het op een gegeven moment, zei ook van ja, ik hoor het nu ook uit alle kanten. Ja, dus in het milieu ging het echt wel gewoon volop rond. Hè? En dan zou je zeggen, 3 bronnen, dan heb je je verhaal rond. Maar ja, het kan, wat wij niet uit kunnen sluiten, is dat je gewoon dat mensen dezelfde mensen hebben gesproken als wij.
Ja, of dat ze elkaar na gaan praten.
Dat er één oerbron is. En vervolgens merk je aan de kant van mensen die wij serieus nemen in de kringen van opsporing en zo, merk je, stroom op de zaak, zoals wij dat noemen. Er staat stroom op, dit is een verboden onderwerp. En dan ga je denken, oh shit, er speelt kennelijk gevoeligheid allemaal met Dubai, diplomatiek, net een nieuw verdrag, wat je in het intro al zei. En dan breekt er een hele ingewikkelde periode aan, waarin je eigenlijk zeker weet dat het klopt, maar dat je niet weet wat je allemaal stuk maakt als je het zou publiceren. En normaal, Wouter en ik worden graag serieus genomen als volwassen mensen, en normaal voel je ook een volwassen gesprek met de andere kant, bijvoorbeeld mensen binnen de opsporing, maar belangrijke mensen waren met vakantie of anderszins onbereikbaar. En dan,
maar ook aan de andere kant was het precies zo, hè?
Ja.
Dus als je gaat navragen van in kringen van advocaten, daar werd met dezelfde terughoudendheid gereageerd. Kijk, wij praten met iedereen. Dus we praten niet alleen met de opsporing, maar we praten met echt iedereen. En in al die verschillende hoekjes en gaten was er een soort terughoudendheid om hierover te praten. En dat is gek.
En we wisten ook wel dat sommige collega's er inmiddels ook wel lucht van hadden. Dus het maakt het allemaal ingewikkeld.
Ik kan me voorstellen dat de druk dan wat hoger wordt van, hey, we willen ook niet als laatste publiceren of zo.
Ja, maar we hebben met elkaar en met het Parool een hele belangrijke afspraak. Dat is beter te laat dan fout. En dat is wel een belangrijke afspraak.
En fout kan ook nog zijn dat je iets
stel, het is niet waar.
Gevoelens kapot maakt. Dus of het klopt niet. Of je gaat als een olifant door de porseleinkast, terwijl je niet weet wat er allemaal in die porseleinkast zoals dat uitgestald. En wat er allemaal kan breken. En dat is ongemakkelijk. Dat eens in de zoveel tijd gebeurt zoiets. Zit nog steeds niet lekker. Gaan we ook later nog wel met mensen gesprek over voeren. Omdat dat gewoon heel irritant is. Dat je. Kijk, wil best dingen geheim houden, maar dan moeten we wel weten waarom. En dan kunnen we zelf de afweging maken. Nou goed, het hoeft niet lang over onze journalistenprobleemjes te gaan, hoor. Maar wat er wel...
Ook interessant, Paul. Maar uiteindelijk kregen jullie het verhaal gewoon wel rond.
Ja, maar dat gebeurde... Nou ja, John van den Heuvel van de Telegraaf, die was eerder. Die bracht het nieuws. En wij hadden eigenlijk die vrijdag daarvoor hadden wij het verhaal, zeg maar, het nieuws wel rond. Maar we wisten nog steeds niet goed wat er nou precies aan de hand was. En eigenlijk wil je dan het verhaal ook volledig brengen.
Ja.
En dan opeens, komt er een moment waarop de Telegraaf het dan als eerste brengt.
Wij hadden afgesproken, we gaan het even nu, even de komende week veredelen. En dan knallen we het online en in de courant.
En dan zie je opeens het bericht van de Telegraaf. En dan denk je van, oké, wat hebben zij? Nou, en dan, heel eerlijk ben ik dan ook wel, dan vloek ik ook wel even hardgrondig, 's ochtends vroeg. Omdat je er al een maand mee bezig bent. Wat er dan vervolgens gebeurt, dan neemt iedereen het over. Wij hadden ook wel gehoord dat in Dubai, dat Faisal Taghi, dat er een procedure gevoerd was. Die zou gewonnen zijn door Faisal Taghi. Dus zijn uitlevering zou eigenlijk zijn afgewezen door een rechter in Dubai. En daar liep een hoger beroep.
Oké, maar dus van arrestatie was het opeens, zo ging het over uitlevering?
Toen ging het over uitlevering, ja. En dan schrijf je een verhaal met allemaal mitsen en maren en hou je nog wat slagen om de arm. En aan het einde van de dag, hola de jee, stuurt het Openbaar Ministerie een tweet met een persbericht eruit. En zegt, ja, inderdaad, we hebben FT is aangehouden. En we hebben hele goede hoop op een goede afloop. En dat laatste zinnetje, dat is op zich wel grappig. Omdat je dan denkt, daar zie je dus eigenlijk van, dat is bijna diplomatie. Weet je wel, we hebben er volste vertrouwen in dat het allemaal tot een goed einde gebracht zal worden. En eigenlijk uit dat laatste zin spreekt eigenlijk zoveel dat je denkt van, nou, volgens mij is er zoveel meer aan de hand wat wij nu niet weten.
Ja, en ze bedoelen met dat het goed afloopt vooral
dat Faisal Taghi zal worden uitgeleverd.
Ja. Ja, kijk, Faisal Taghi is de eerste echt grote vis sinds dat verdrag is geratificeerd.
Maar laten we nog even een stapje terug gaan. Want zijn vader werd natuurlijk gearresteerd en... ik kan me herinneren dat we het hier vaker hebben gezegd, razendsnel uitgeleverd aan Nederland.
Ja, maar die werd een soort van het land uitgetrapt. Die was met de valse pas binnengekomen. Hebben we een aparte aflevering aan gewijd. Kunnen mensen terugluisteren als ze dat willen. En met een valse paspoort binnengekomen. En dus kon Dubai zeggen, hij is hier ongewenst vreemdeling. En wie hem wil komen ophalen, die mag hem komen ophalen. Nou, er waren twee voorname kandidaten, Marokko of Nederland. En hij beweert dat hij heel graag naar Marokko had gewild. Ik betwijfel of dat waar is. En toen heeft hij daar nog een pak slaag gekregen. En toen is hij uiteindelijk op het van de andere autoriteit, niet de Nederlandse denk ik, maar volgens Ines Wesky, zijn geweest advocaat, wel met medeweten en medeverantwoordelijkheid van Nederland. En toen is hij op een aparte vlucht naar Nederland gezet en meteen naar de extra beveiligde inrichting in Vught gebracht. Maar dat was dus informeler. En zo'n soort parcours heeft ook Galit J., die ze in de pijp vroeger papkind noemde. Vanwege hoe die er vroeger uitzag. Nu is het afgetrainde gast. Maar die is ook in Dubai gearresteerd. Die komt hier ook uit het milieu al een hele tijd in prominente positie voor. En die is ook eigenlijk gewoon uitgewezen. Hij is
gewoon het land uitgeflikkerd. Dat is bij Taghi natuurlijk gebeurd en bij deze Galit J. ook.
Suriname heeft het ook gedaan met de broers Mao en Mario R., ook medeverdacht van Taghi. Dan zeggen we, ja, die zijn hier illegaal, neem maar mee. Dat is veel simpeler. En dit moet via de diplomatieke weg. En dan gaat Dubai ook, daar gaat de rechtsstaat werken en die hebben eigen termijnen en binnen... Vroeger was het 40 dagen, nu is het soms ook 60 dagen. Moet er een stevig dossier worden gebracht en het verhaal is nu... dat Dubai mogelijk vindt dat het dossier over de lidmaatschap van de criminele organisatie van Taghi niet stevig genoeg is onderbouwd door het Openbaar Ministerie. En dat ze daar bedenkingen bij hebben. Goed, die details gaan we allemaal pas later. Het is niet dat wij, want dat zei Wout al een beetje. Het is niet dat wij naar een officier van justitie even kunnen bellen informeel van hoe zit nou, praat even bij.
Nee. Maar dat snap ik. Maar nog even, hè, want die uitspraak van het OM is dan, we hopen dat het goed afloopt, diplomatie. Ja, er is een verdrag gesloten, daar hebben we net een beetje doorheen gehakkeld voor betere uitlevering. En ik kan me ook herinneren dat jullie hebben geschreven, Dubai is niet meer dat boevenhol waar mensen zich kunnen verschuilen.
Kijk, we schrijven in het moment en we schrijven natuurlijk altijd nadat Ridwan Taghi daar is aangehouden. Rafael Imperiale, komen we zo nog, waarschijnlijk nog wel even over te spreken. Italiaanse drugsbaas met ook wel stevig geworteld in Amsterdam. Maar die werd opgepakt. Galitier en meerdere... zeg maar, 2 jaar geleden was het imago van Dubai als luxe boevel was zo van, nou, die Emirati, die pleuren je gewoon het land uit en het is niet meer zo veilig daar.
Dus klaar ermee.
En het was natuurlijk altijd een soort vrijplaats voor boeven. Zwart geld deed ze niet moeilijk over. Je kon er gewoon appartementen mee kopen. Prima. Lekker Urus, in je Lamborghini Urus rondrijden. Hele zomer en sushi vreten.
Uitgaansleven.
Ja, uitgaansleven. Eigenlijk is het... Ja, het is, je moet ervan houden. Je moet ervan houden. Maar het is nou wel goed toeverdaan, lijkt me. Hè? Als je dat leuk vindt. En aan dat imago, daar kwam opeens een hele grote barst in. En nu zijn we weer enige tijd verder. En nu blijkt dat uitleveren, dat het eigenlijk allemaal niet zo soepeltjes verloopt als dat we misschien wel even dachten. En ja, dan denk je van oké, wat is daar aan de hand? En wij hebben ooit in het verleden ook wel eens een verhaal geschreven dat Nederlandse criminelen Interpol in Dubai plat hadden. Dus en zo'n zweem van corruptie komt er opeens bovendrijven. Want als je ook gaat kijken naar die uitlevering van Rafael Imperiale, wat echt wel een hele belangrijke zaak was voor Italië. Ja, die werd opgepakt. Dat was 2 jaar geleden. En die werd maar niet uitgeleverd. En pas nadat de Italiaanse minister van Justitie met een uitleveringsverdrag in de achterzak op bezoek is gegaan in Dubai, op de foto is gegaan daar met de plaatselijke minister van Justitie, en toen heeft gevraagd van, joh, jongens, wil je hem alsjeblieft uitleveren? Maar toen lag er dus al gewoon een verdrag, hè? Toen is hij pas uitgeleverd. Dat lijkt dus ergens te wijzen dat het in elk geval niet zo makkelijk gaat. En als je heel cynisch bent, dat je denkt, jongens, wat voor gaat er alles daar wel helemaal volgens de regeltjes?
Er speelt ook nog tussendoor dat 2 andere belangrijke Nederlandse criminelen uit het drugsmilieu, uit het zuiden van het land, ook daar zijn gearresteerd. En nou, de vlag hier weer uit. Want zij zouden dan behoren tot wat opsporingsdiensten vaak kenschetsen als het superkartel en zo wereldwijd, bla bla bla. Nou, kort daarna wandelen ze daar gewoon weer de poort uit. En dan wordt ons niet helemaal duidelijk, wat is hier aan de hand? Zijn het die beroemruchte termijnen die zijn overschreden? Is het latje van het bewijs niet gehaald? Of speelt hier corruptie? Of wat speelt hier? Alleen, onze overheid zal het C-woord corruptie natuurlijk niet snel in de mond nemen. Want diplomatiek gooi je dan natuurlijk je eigen glaas in. Dus het is dan toch een beetje wandelen door een spiegelpaleis voor ons. En zoeken naar de uitgang.
Ja, want als je gaat kijken naar die zaak van die 2 criminelen uit het, of drugshandelaren uit het zuiden van Nederland. Of eentje komt uit Rotterdam, de andere uit het zuiden. En dan is dus dat de argumentatie vanuit Dubai is dat Nederland... Dus je hebt 40, als iemand wordt opgepakt in Dubai, had je 40 dagen, nu is het 60, maar had je 40 dagen als Nederland zijnde om met een goed onderbouwd uitleveringsverzoek te komen. Nou, en wat is nou de brom die eronder hangt? Want officieel hebben we nog helemaal niks gehoord, maar dat de termijn niet is gehaald. Dus Nederland, die zegt, jongens, deze 2 knakkers, die willen wij heel graag hebben. En die heeft dan de papierwinkel niet op orde. Die mist de datum waarop dat uitleveringsverzoek binnen moet zijn. Ja, ja, ja. En je kan als Nederland zijn.
Het klinkt wel als categorie vormfout, hè? Dat gebeurt ook.
Nou ja, het klinkt als categorie vormfout. Maar in dit soort high-profile zaken, met dit high-value targets. Ja, ik ga even Engels praten. Dat is heel onwaarschijnlijk. Dat
zou niet waar mogen zijn.
Maar zeker ook niet bij die zoon van Tachi natuurlijk.
Nee, maar dat je dus gewoon zegt van, joh, de termijn is niet gehaald. En wat doet Nederland vervolgens? Die gaat niet woest zeggen van, wat is dit voor bullshit, Dubai? Kom eens even op met die 2, wat de termijn niet gehaald. We hebben hier alle stempeltjes, kijk dan. Nee, het wordt onderzocht. Dus dan begint er een soort diplomatiek spel waarbij het erop lijkt. En ik heb de feiten niet om dat te helpen. Maar waarbij het erop lijkt dat Nederland er toch ook wel veel is aangelegen is om de Emirati niet, zoals dat in diplomatieke zin heet, voor het hoofd te stoten.
Ja.
Door te zeggen, jongens, lijkt wel corruptie. Dat kan je ook zeggen. Het lijkt wel 1 corrupte bende. Wat is dit voor onzin?
Als ik een landje zou zijn en een ander land zou een groot gezochte crimineel willen, dan zou ik ook denken, wat heb ik kunnen gaan? Mogen jullie hebben? Kijk jullie maar wat jullie ermee doen.
Ja, maar je kunt ook als landje zeggen, wat krijg ik ervoor terug eigenlijk?
Nee, dat is waar.
En dat is natuurlijk wel met dit soort landen sowieso zo. Hè? Bij alles wat je vraagt, komt er een wedervraag. Dus het is gewoon zo, oké, wij leveren hem uit. Wat krijgen wij eigenlijk? Ja, en dat is natuurlijk, je gaat hier dus, dat is niet een spel van politie, maar dat is veel meer een diplomatiek spel. Ja,
het is wel ingewikkeld, want je wil natuurlijk gewoon dat de regels zwart op wit staan, vandaar dat verdrag, toch?
Ja, ja. Maar er zit ook geopolitiek achter. Er speelt vaak ook nog de banden met Marokko en Dubai.
Ja, en je moet ook niet vergeten, hè, dat voor die Emirati in Dubai, nou, waar allemaal avontuurlijke lieden zich ophouden. Ja, jongens, oké, de zoon van Ridwan Taghi. Het is te vergelijken met in België. Is niet al te lang geleden een kerel opgepakt en die wordt gezien als de grootste drugsbaas uit Brazilië. Even voor je beeld. Die man heeft 40 privéjets. Dus dat is echt wel even iemand. Hè? Althans, beweerlijk. Er wordt hier op crimeblogs wel wat over geschreven. Maar die man haalt niet hier de krantenkoppen. Dat is natuurlijk daar ook zo. Als je hoort dat er ergens in een snackbar in Alkmaar een of andere maffiabaas wordt opgepakt, dan denk je toch ook als lezer, ja, het zal me wel. Weet je? Dus de urgentie in Dubai wordt anders gevoeld,
ja, dat is
dan
waar.
Hier. En dat is een belangrijk ding.
Ja. En we hebben natuurlijk als Nederland niet alleen te maken met die uitruil van verdachte uitlevering, bedoel ik, met Dubai, maar ook met Marokko. Hè? Dat was de minister laatst nog, minister van Justitie. En met Turkije.
Ja.
Ja, Turkije is ook buitengewoon interessant. Omdat in
maar
Turkije,
daar spelen we eigenlijk hetzelfde.
Ja, daar hebben we natuurlijk, ten eerste hebben we al veel over gesproken hier. Daar wordt in elk geval gedacht dat Jos Leidekkers, de most wanted van dit moment van Nederland, dat hij daar in elk geval lang heeft verbleven of nog steeds is. En ook met familie daar is geweest. En dat hij daar al twee keer zou zijn gearresteerd en weer vrijgelaten. Ook allemaal gedoe tussen de reguliere Turkse politie, mogelijk en geheime diensten. En wel of geen betalingen. En hij schijnt enorm bedragen te hebben moeten betalen om op vrije voeten te blijven. Dus dat zouden wij ook snel als corruptie bestempelen. Afgelopen weekend was daar weer een hele toestand. Want er is hier een belangrijke crimineel in de grote Amsterdamse drugszaak, Isaac B. Bom. We hebben er meerdere besproken hier. De veronderstelde rechterhand van Jos Leidekkers zit daar vast. Zou ineens vrij zijn. Maar dan zijn we daar het hele weekend mee in de weer van, hé, wat is het nou? En is hij nou wel of niet vrij? En dan zijn er mensen zeggen, nee, hij zit vast hoor. Nee, hij is vrij, hij zit vast. Wouter had uiteindelijk zondagavond de vinger erachter dat het anders had. Misschien moet jij dat even vertellen, Wouter.
Ja, dat was ook weer zo'n momentje dat ik wel even goed de P in had. Kijk, vrijdagavond hoor ik van, hij is eruit. Ja, ga je onderzoeken? Nee hoor, helemaal niks. En zondagavond blijkt hij eruit geweest te zijn en weer zijn opgepakt. En kijk, uit Turkije hoor je ook de meest waanzinnige verhalen. En dit was ook weer zo'n verhaal dat je denkt van, wat is hier nou gebeurd? Wat is er gebeurd? Die heeft een soort zijn voorlopige hechtenis is opgeheven. Mm-hmm. Dat betekent dat je dus met een soort enkelband, in Nederland betekent dat je met een enkelband en onder voorwaarden ergens verblijft.
Hij heeft hier 12 jaar gekregen in Amsterdam, hè, voor een drugszaak. En in België ook nog een dikke straf, ja, voor een andere zaak.
Het verhaal gaat dat hij zijn voorlopige hechtenis wordt opgeheven, dat hij onder begeleiding van de politie naar een of ander huis even buiten Istanbul is gebracht. He, dus deze man krijgt een politie-escorte. En dat daar andere politieagenten hem of zo stonden op te wachten om hem weer aan te houden.
Ja, hij had een soort huisarrest. En het idee was dat hij daaruit wilde vluchten met een auto. En toen hebben ze hem weer aangehouden. Dus,
ja, maar je hoort uit Turkije, dat is ook zo'n land, waarbij je dus verhalen hoort dat mensen dus, nou ja, Jos Leidekkers, dat die moest behoorlijk wat in de collectebak storten. Maar dat je hoort van, als je daar de juiste mensen wat geld geeft, is er heel veel mogelijk. En tot aan politie-escortes toe. Hè? Dus dat je dus als boef beschermd wordt door de politie.
Maar later ook weer wordt opgepakt dus.
Ja, maar dat betekent dus dat er diensten daar niet helemaal tegen elkaar in aan het werken zijn. En dat is wel. Dus dan probeer je dus als Nederland, klein, ja, toch het hoevelaken van de wereld, criminaliteit aan te pakken, internationaal. Aanpak criminele machtsstructuren. En dat verzandt dan in landen waarvan je denkt, ja, wat is hier toch allemaal weer aan de hand?
Is het niet zo dat heel veel Europese landen dan samen proberen dat bijvoorbeeld met Turkije goed te regelen? Of is Nederland dan zo'n...
Nee, dat probeert Nederland en andere Europese landen proberen dat ook. Overigens hoorden we dit weekend vanuit de hoek van de opsporing ook wel brommen van, ja, hallo, Nederland is ook niet altijd Romeinse dan de paus. En in Nederland gaat ook van alles mis. En diezelfde organisatie waarin die die zaak is als hoofdverdachte is veroordeeld, zijn er hier ook allerlei veroordeeld. En hier hebben de rechters die gasten ook allemaal uit voorlopig hechtenis laten lopen. En die kunnen ook alle kanten op. Dus het is hier ook, het is niet dat Turkije nou zwart is en Nederland zo wit. En in het verleden hebben we daar wel een roemruchte zaak over gehad. Om even te schetsen dat het niet iets van vandaag of gisteren is. We hebben hier in het verleden Saban Baran gehad. Ik weet niet of die naam nog wat zegt. Maar dat was echt een hele beruchte Duits-Turkse vrouwenhandelaar. Die had een enorme bende. En het idee was, met wel 50 verdachten uiteindelijk. En het idee was dat zij meer dan 100 vrouwen, en misschien wel veel meer dan 100 vrouwen, onder dwang achter de ramen lieten werken. Bijvoorbeeld in Amsterdam, ook in andere steden, Alkmaar, Antwerpen. Dat is een enorme zaak geweest. Ik heb daar mijn vingers over blauw getikt voor het parool. En uiteindelijk dat hele proces gevolgd. En dan wordt hij dik veroordeeld. Gaat hij in hoger beroep. En dan gaat het hier in Nederland allemaal mis. Dan gaat eerst is er even iemand van de kant van het Openbaar Ministerie in hoger beroep. Niet scherp. Die verzet zich niet heel erg hard tegen het verzoek om vrijlating. Saban namelijk had bij een van zijn slachtoffers een kindje verwekt. En ging natuurlijk toevragen, wat altijd gebeurt. Nou wil ik wel vrij, want ik heb mijn kinderen niet in mijn arm mogen houden. Kan ik niet even een paar dagen naar mijn vrouw. Nou, uiteindelijk heeft het behoorlijk naïeve gerechtshof, zonder kennelijk goede kennis van het dossier, want het was zeer bekend dat hij heel vluchtgevaarlijk was. Hij was ook op de vlucht gepakt aanvankelijk. Hebben we hem laten gaan, even voor op kraamvisite bij zijn vrouw. Nou, die was natuurlijk Fuzzi. Die is naar Turkije gevlucht en die is daar een discotheek begonnen. Escape heette die discotheek, vond hij grappig.
Ik vind het ook best grappig eigenlijk.
nou ja, toch? En dan vervolgens...
Ah, gewoon een opgestoken middelvinger is dat.
Ja, en dan kan Nederland vervolgens met de pet in de hand, met hele chique delegaties en zo, naar Turkije reizen om te vragen of zij alsjeblieft die straf willen executeren, die straf willen uitvoeren daar. Want Turkije levert geen onderdanen uit. En Saban Baran was deels van Turkse origine. Hij ligt daar gewoon op het strand. En hij was gewoon op de sociale media ook actief. Dan komt er een Turkse delegatie naar hier. En die worden hier gefêteerd. En die krijgen een rondleiding door Zwolle en zo. Waar het mensenhandelcentrum zeg maar, van het Openbaar Ministerie zit. En dan moet je daar allemaal met allemaal chique types van daar en chique types van hier. En die zijn heel lang in de weer voordat eindelijk Turkije ertoe besluit toch maar die door Nederland verklote zaak daar tot celstraf voor hem te laten leiden. Is ook dan heel lang onduidelijk of dat dan gebeurt, ja of nee. Dus die banden, ik snap ook wel dat in Turkije ook niet het idee leeft dat in Nederland alles zo fantastisch gaat, snap je? Dus het is vanuit hier makkelijk praten, maar hier gaat ook van alles mis. En je ziet altijd die diplomatieke betrekkingen. Nou ja, dat kan tot aan het gênante toe zijn. Ik ben ook wel, Wouter en ik zijn samen naar Marokko geweest en zo. Ja, we gaan daar Nederlanders... Ja,
weet je nog dat we toen eens aan die... Wij mochten toen iets aan de Marokkaanse onderzoeksrechter mochten we interviewen.
Ja,
die man ging zitten, die stak een sigaret op. Die ging ons een half uur vertellen hoe het allemaal werkt. Toen was het interview afgelopen.
En dan zit hem niks kunnen vragen.
Nee, nou ja, geen hoge vraag mensen, of twee vragen.
Hoge pieven van het Amsterdamse Openbaar Ministerie. Want die zitten daar maar beleefd te lachen en zo naar die man. En de officier van Justitie die het onderzoek leidde, zijn vrouw. Nou, die moest ook eerst maar nog eens serieus genomen worden in deze mannencultuur daar. En dan is het, ja, gaat de Nederlandse staat uitdragen hoe onze staat toch ook geënt is op het Franse rechtssysteem. Dus Marokko is ook een serieuze rechtsstaat, bla bla bla. Later komt er een corruptieaffaire. Ja. Vanuit Nederland wordt er druk gezet op Marokko om die corruptieaffaire te onderzoeken. Doen ze niet. Al die ingewikkelde, opgebouwde pet in de hand diplomatie is weer allemaal verstoord. Nou, dus, moraal van het verhaal, of het nou Dubai is, Turkije, Marokko of Suriname, wat natuurlijk ook voor een deel een narco-staat is geweest en nog steeds. Het is allemaal super ingewikkeld om dat overzeese te regelen. En wij als journalisten zitten daar ook maar een beetje met beperkte bronnen in de diensten en zo van Marokko.
Ja, want in potentie kan je hier als journalist natuurlijk een hoop lol aan beleven. Hè? Want het is natuurlijk allemaal gedoe. Maar het probleem is dat je gewoon een informatiepositie hebt die zo ingewikkeld is. En dat komt omdat partijen, die willen elkaar niet voor het hoofd stoten. Niet publiekelijk althans. Want dan heb je, voor je het weet, heb je een diplomatieke rel tussen twee landen. Maar goed, ondertussen speelt dit allemaal wel. En kijk, wat je tegelijkertijd denk je ook van ja, misschien is dit wel gewoon hoe het schaakbord er nu uitziet. Hè, we hebben een minister van Justitie die heel erg zegt, joh, we gaan die georganiseerde zware criminaliteit aanpakken. Dat is ook een speerpunt van het verkiezingsprogramma van de VVD. Maar daarbij heb je dus een schaakbord. Dat gaat wel even verder dan de grenzen van Nederland. Hè? Want je hebt een schaakbord. Wat heb je gewoon te maken met Turkije, Suriname, Dubai, Marokko. En als die heren het even op hun heupen krijgen, dan kunnen ze zo een landje verderop. Er gaan verhalen dat de criminelen zich schuilhouden in Rusland. Nou, ga daar maar eens even lekker tegen meneer Poetin zeggen. Ja jongens, we hebben hier iemand die blijft maar cocaïne sturen. Zouden jullie die even willen oppakken?
Ja,
en dan zegt Poetin, ja wacht eens even, hoe zit het met die hulp aan Oekraïne? Nou, en dan zie je dus al gelijk het hele probleem. Ja. Wat gaan we dan doen? Wat is belangrijker?
Het hoofdprobleem is natuurlijk dat de staat zich aan alle regels moet houden en alle diplomatieke mores. En die boeven, ja, die kiezen hun beste plekje en die zijn weg. En die hebben lak aan alles. En tot ze gepakt worden. En dan moet die eens alle regeltjes worden nageleefd. Natuurlijk.
Maar ja, ik bedoel, misschien hoeven we ook gewoon geen medelijden te hebben met die boeven. Maar die hebben natuurlijk ook. In principe gaat bij hun de kruik net zo lang te water tot die barst. In de zin van tot ze geld hebben. Geld. Zolang je. Kijk, want je kan je natuurlijk ook iets bij voorstellen. En dat, dan denk ik misschien slecht. Dat in die staten gedacht wordt. Hey, wachten ze, oh, jullie vragen mij om deze knakker. Nou, dan gaan we eens even naartoe.
Die
gaan we
eens
even op de pers leggen. En ja, jongen, je staat hoog op de verlanglijst. Je moest altijd 3 ton per maand betalen. Is nu 6 ton geworden. En dat iemand gewoon helemaal wordt uitgewrongen. En dat uiteindelijk, wanneer je leeg bent, dan ben je rijp voor de slacht. Dat is niet zo'n gekke gedachte. In deze constellatie.
En wat er nog relevant aan is, nog extra te vertellen, is dat natuurlijk nu het beleid is, bijvoorbeeld rond de organisatie van Ridouan Taghi, veronderstelde organisatie van Ridouan Taghi, er is nog geen veroordeling, is het beleid om die hele veronderstelde organisatie helemaal uit te kleden. Dus wereldwijd, alle poppetjes die nog van belang zijn, waar ook Faisal Taghi toe wordt gerekend, 1 voor 1 te pakken. En of het nou een Dominicaanse Republiek is, Suriname, Dubai. Dat is op papier is het ten eerste een heel logisch plan. En ten tweede ziet het er op papier ook wel als uitvoerbaar plan uit. Want ja, je ziet een organogrammetje. Wouter en ik hebben die organogrammetjes ook getekend. Mm-hmm. Nou, dan kun je even een kruisje zetten door die hoofdjes. Maar vervolgens moet je het kruisje weer uitgummen, want iemand is weer gaan lopen. Op welke reden dan ook.
En die geruchten die je dan hoort als wanneer iemand is opgepakt. Er zijn bijvoorbeeld verhalen dat iemand, en ik zal geen naam erbij noemen omdat ik niet 100% hard heb. Maar dat iemand is opgepakt in Brazilië voor wildplassen. En vervolgens dat ze hier dus bij de politie denken, we hebben hem, we hebben hem, we hebben hem. En dat diegene vervolgens vanuit het politiebureau even heel snel een maatje even weten te bellen, die met een klein beetje geld naar de politiebureau is gaan, en jij duizend, en die springt er weer uit. We hadden hem.
We hadden hem kunnen hebben, ja.
Ja, en dat je hebt te maken met landen waar dingen echt anders gaan dan hier onder de systeemplafonds van politie en justitie.
En om de cirkel dan nog even rond te maken, er is in het verleden een Amsterdamse Montenegrijn in Montenegro geliquideerd. En de veronderstelling was dat dat in opdracht was van Willem Holleder en consorten. Als het over wildplassen gaat, Willem Holleder en een paar andere zware criminelen worden al wildplassend gepakt op, ik meen, de Rozengracht in het centrum. Toen dacht iedereen, hey, deze nu Montenegrijns Amsterdamse zaak is opgelost. Maar ja, die stond natuurlijk ook binnen de kort een keer weer buiten. Want ja, wildplassen en dossier niet klaar en weet ik veel wat allemaal. Dus het is wel een beetje van alle tijden. En waarom zeg ik dit? Om niet alleen maar te doen alsof al die andere landen stom zijn en wij zo briljant. Het is gewoon een heel ingewikkeld politiek spel. Geopolitiek spel ook. Waarin het dans op een slap koord aan de orde van de dag is.
Ja, eigenlijk kun je gewoon dat die internationale samenleving, die hangt gewoon met gaffertape aan elkaar. Dat is allemaal heel ingewikkelde plakjes, ditjes, datjes. En dat zijn kaartenhuisjes. En als daar één iemand een hele grote mond heeft, dan dondert de boel in elkaar.
Dank jullie wel, Wouter en Paul. We gaan het hierbij laten. Vragen en opmerkingen, mail ze naar misdaad@parool.nl. En wil je meer misdaadverhalen lezen van Paul en Wouter, download dan de app van het Parool of ga naar onze website parool.nl. Mijn naam is Corrie Gerritsma en deze podcast werd verder gemaakt door Wouter Laumans, Paul Vugts,
Met dank aan Daan Hofstee en Josien Wolthuizen. Dank voor het luisteren en graag tot over 2 weken.
Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!